Goedemorgen. Hartelijk welkom u allen hier aanwezig en ook degenen die de dienst later beluisteren. Het is de 10e zondag na Trinitatis. Voorganger vandaag is dominee Nel van den Briel uit Heerenveen. Lector is Harry Konings. En Ton Lans bespeelt het orgel en leidt de groep voorzangers. We volgen vandaag liturgie 2. Die liturgie staat ook op de website, zodat u thuis later ook kunt meelezen. Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o Heer, uw liefde zien. O Heer, hoor ons gebed. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn in uw geheimen en in uw heiligdom. Amen. De zangers zingen nu van lied 216 het eerste couplet. Ik lees het gedicht Zondagmorgen van Ida Gerhard. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.
Laten we nu de Heer om ontferming aanroepen voor de nood die er in de wereld is. O God, zie ons aan, uw mensenkinderen, verlangend naar adem, verlangend naar uw geest die heel de aarde vervult. Adem het ons in om dicht bij u te blijven. Trouw aan uw liefde. Dan zal deze aarde ons een zorg zijn. Dan zullen we elkaar niet onverschillig blijven. Daarom roepen wij tot u voor mensen die zonder hoop niet meer weten waarop zij wachten. Voor mensen die elkaar vernederen, baas boven baas. Mensen, mannen, vrouwen die elkaar vernielen. Voor allen voor wie geen plaats is. Voor hen die niet mogen zijn zoals ze geaard zijn. Voor mensen die leven in armoede. Voor landen waar mensen leven in oorlogsgebied. Waar bosbranden zijn. Waar te hoge temperaturen het leven verstikken. Waar overstromingen zijn. Daarom roepen wij tot u voor volken waar vreemdelingenangst tot beleid wordt. Nationalisme tot tirannie. Voor heel onze mensenwereld. In de ban van angst. In de greep van macht. Roepen wij tot u. Zij met u. Wij bidden het zondagsgebed. Goede God, hier op deze plek waar wij zijn samengekomen, maar ook via de geluidsopname en later in de week, leven wij van uw woorden. Hier worden ons wegen gewezen door verhalen. En zoals gij volhardt in uw geloof in ons, zo bidden wij dat wij zullen blijven vertrouwen op u. Help ons de goede keuze te maken. Versterk onze beeldingskracht en scherp onze politieke wil. Door Jezus Christus, onze Heer. Gemeente, het thema van deze viering is bron van lachend, levend water. Dat slaat op de geest van God die door de wereld gaat. En dat is die bron van leven. Lied 700, dat straks gezongen wordt na de overdenking, zingt daarvan. In het verhaal uit Johannes 4, dat vandaag centraal staat, wordt voor geloven het beeld van levend water gebruikt. Jezus staat in de geloofstraditie van het volk Israël, maar preekt een levend geloof. En dat spreekt de Samaritaanse vrouw, die zo zoekende is. Haar ziel dorst naar de bron van leven enorm aan. Dat Johannes-evangelie is rijk aan beeldtaal. Met behulp van beelden worden belangrijke gevoelens en geloofszaken omschreven. En om goed te begrijpen wat Johannes bedoelt, heb je soms enige uitleg nodig. En die vond ik bij de in 2019 overleden Dominicaanse priester en theoloog Jan Nieuwenhuis. Hij vertelt, naar aanleiding van dat verhaal uit Johannes 4, hoe een Samaritaanse vrouw dorstig komt naar de Jacobsbron, die dichtbij de stad Sichem ligt. Het is een plek waar ooit dat verhaal van Israël begonnen is. En zij ontmoet daar Jezus, de Messias, die haar levend water wil geven. En er ontspint zich tussen deze twee een bijzonder geloofsgesprek. De schriftlezing uit het Eerste Testament wordt nu door de lector gedaan.
De eerste lezing is uit Genesis 33, de versen 18 tot en met 20. Op zijn tocht vanuit Paddan Aram kwam Jacob ook in Sichem, een stad in Canaan. Toen hij daar behouden aangekomen was, sloeg hij ten oosten van die stad zijn kamp op. Het stuk land waarop zijn tenten stonden, kocht hij voor 100 kesita van de zonen van Gamor, onder wie Sichem. Hij bouwde daar een altaar, dat hij El is de God van Israël noemde. Tot zover deze lezing.
Lied 181 wordt nu gezongen en gelezen en het eerste vers wordt gesproken door allen. Vers 2 wordt gezongen door de zangers. Dus lied 188, de versen 1 en 2. Jacobsbron stond ik dorstig in de zon, op het middaguur der schaamte, waar hij, vreemd genoeg, mij een sap van water vroeg, mij Samaritaanse. Ik kondig nu de lezing uit de schriftlezing uit het evangelie aan door het lezen van een tekst uit Psalm 42. Zoals een hert rijkhalst naar levend water, dorst ik naar God, de levende God.
Amen.
evangelielezing is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, en daarvan lees ik de versen 5 tot en met 26. Zo kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden, maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei: ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: dat ben ik die met u spreekt. In de woorden uit de schrift horen wij het woord van de levende God. Wordt lied 188 gezongen, daarvan de versen 3 en 4 door de zangers. MUZIEK Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een kleine maand geleden, zo las ik in Dagblad Trouw toen, verdedigde de 84-jarige Harry Broshuis zijn proefschrift over het geloofsleven van schrijver Godfried Bomans. Bomans was katholiek opgevoed en van jongs af aan altijd onder de indruk geweest van de katholieke rituelen. Hij had een sterke band met de kerk. Maar gaandeweg zijn leven verloor hij het geloof voor een groot deel. Van een vroom katholiek veranderde Bomans in een twijfelaar over belangrijke geloofszaken. En hij stelde zichzelf vragen zoals: was Jezus echt de Zoon van God? En zo ja, wat betekent dat dan en hoe moet je dat dan zien? En die wonderen in de Bijbel, waren die wel echt gebeurd? Op dit soort vragen zocht Bomans een antwoord. Toch werd het geloof nooit bijzaak voor hem. Maar hij bleef er ondanks zijn veranderde geloofshouding over schrijven. Zij het wel steeds kritischer. Nooit zette hij een punt achter zijn geloof, zoals veel andere schrijvers in die tijd wel deden. De promovendus Broshuis ontdekte na uitgebreid onderzoek dat Bomans zich aan het eind van zijn leven geen katholiek meer zou willen noemen, maar wel nog steeds een christen. Nadat veel van het geloof voor hem was weggevallen, hield hij Christus en de evangeliën over. Vooral de naastenliefde van Christus sprak hem aan. Bomans zag het verhaal van Jezus als iets dat van gene zijde kwam. En hij schrijft in 1971, het is het jaar van zijn overlijden, ik zie in Christus een door God gezondene, door wat hij zei en door wat hij deed. Hij is Gods woord en de wonderen zijn randversiering. Bomans, zo zou je kunnen zeggen, is zijn leven lang in een soort geloofsgesprek met Jezus verwikkeld geweest. Zijn zoektocht naar een levend geloof, wars van alle dogma's die vastliggen, dat vragen stellen aan zijn geloofstraditie. Iets wat ik ook bij mezelf herken, deed me sterk denken aan het geloofsgesprek dat Jezus en de Samaritaanse vrouw uit het Johannesevangelie met elkaar voeren. Hoofdpersoon van het verhaal dat we zo even gelezen hebben, is een vrouw. Zij is een Samaritaanse, een buitenstaander in Joodse ogen. En hoewel Joden en Samaritanen broedervolken waren en beiden in de Joodse geloofstraditie stonden, zaten ze qua geloof niet op dezelfde lijn. De Joden uit Judea, dat gebied rond de tempel van Jeruzalem, waren rechtzinnig in de leer. Zij beschouwden zichzelf als de ware gelovigen. Voor hen lagen de inzichten van het Joodse geloof vast en ze oefenden er zelfs macht mee uit over individuele gewetens. Samaritanen gingen vrijer om met het geloof en met de traditie en waren daarom volgens de Joden geen goede gelovigen. Ze waren in Joodse ogen zelfs onrein en zeker de Samaritaanse vrouwen. De Samaritaanse vrouw uit dit verhaal staat voor meer dan alleen die vrouw. Het gaat hier niet om het individu. Ze representeert een heel volk. Het volk van de Samaritanen. En over die vrouw bestaat in de mannelijke kerkelijke theologie al eeuwenlang een groot vooroordeel. De exegese die vanuit de man geschreven is, zet deze vrouw vooral neer als een vrouw met een verdachte reputatie. Als de vrouw die wel 5 mannen heeft gehad en de man die ze nu heeft, is haar man niet. En haar woorden, hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb, werden meestal uitgelegd als wat ik misdaan heb. En zo ontstond het beeld van een vrouw die op het slechte pad was geraakt en door Jezus aangesproken werd en toen omkeerde van haar verkeerde levensweg. Geen positief beeld dus, eerder een vooroordeel. Gelukkig zijn er in de hedendaagse theologie nu ook andere geluiden, zoals van Jan Nieuwenhuis, die het gesprek bij de bron tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw weergeven als een geloofsgesprek. Een gesprek tussen 2 mensen die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Jezus en die Samaritaanse vrouw. Ze zijn theologisch aan elkaar gewaagd. En de vrouw stelt zich allesbehalve afhankelijk op. Ze geeft geen blijk van schuld of minderwaardigheidsgevoelens. Integendeel, ze dient Jezus theologisch van repliek, vanuit haar eigen geloof. De vrouw is zoekende, dorstig naar de waarheid. Ze komt bij de bron rond het middaguur, het 6e uur. De heetste en de meest dorstige tijd van de dag. Het is het uur van het gebed. De tijd waarop een mens contact zoekt met God. De ontmoeting tussen Jezus en de vrouw is vruchtbaar. Er zijn geen vooroordelen. Er zijn geen verwijten. Met open ogen en vooral met een open mind treden ze elkaar tegemoet. Jezus ziet de vrouw aan. En geleidelijk aan in het gesprek begint ook de vrouw te zien wie Jezus is. De Messias die komen zou. En aan het slot van het hoofdstuk weet ze ook haar stadsgenoten hiervan te overtuigen. En dat alles zou zeer onwaarschijnlijk geweest zijn wanneer zij in haar leefomgeving als een slechte vrouw bekend had gestaan. Uit het gesprek blijkt dat de vrouw goed op de hoogte is van de religieuze verschillen tussen Joden en Samaritanen. Zij weet wat hen van elkaar scheidt. Samaritanen erkenden alleen de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. En ze beschouwden zichzelf als de echte bewakers van die Torah. Het woord Samaria houdt verband met het woord wachtpost. Wachtpost van de Torah. Het gesprek tussen Jezus en de vrouw vindt plaats op een historische plek, bij de Jacobsbron. En dat is de plek waar eenmaal Jacob aankwam na zijn verzoening met zijn broer Esau. Hier kocht hij voor 100 geldstukken een stuk land. Er bevond zich een bron, de diepste put van heel Israël. Hier in de vreemde, bij Samaria, ligt dus de bron, de oorsprong van Israël, niet in Jeruzalem. De vaderen zijn hier begraven en niet bij de tempelmuur in Jeruzalem. Bij deze Jacobsbron ontspringt zich dat geloofsgesprek tussen Jezus en de vrouw. Het gesprek is rijk aan de beeldtaal
die zo typerend is voor dat evangelie van Johannes. Jezus en de vrouw spreken beide die taal. En elk van beiden weet waar de ander op doelt. Jezus begint het gesprek en hij verbreekt daarmee een dubbel taboe. Het spreken met een vrouw is voor een Jood op zich al een schande. Maar het spreken met een Samaritaanse maakt hem bovendien onrein. Maar daar maakt Jezus zich niet druk over. Hij legt de vrouw voor dat hij levend water voor haar heeft. Levend water is beeld van de Torah, de leefregels die God aan de mens heeft gegeven. De vrouw verwijst Jezus terug naar wat haar voorvader Jacob voor haar betekent. Hij heeft hen die put gegeven en er ook nog zelf uit gedronken en zijn zonen ook. Daar ligt dus de oorsprong, de bron van haar geloof. Wat heeft hij, Jezus, meer te bieden in het geloof dan Jacob die hen deze bron schonk? Jezus antwoordt dat hij zelf het levende water is. Hij is die bron. Zoals hij zich de Torah, de leefregels van God, heeft eigen gemaakt. En zoals hij in woord en daad leeft met de eeuwige. Zoals bij hem de naastenliefde en zorg voor de ander voorop staat. Geef mij van dat levende water, zegt de vrouw dan. En vertel mij hoe ik zo kan geloven dat mijn geloof een levend geloof wordt. Dat ik wat van de bedoeling van het leven ga begrijpen. Dat ik kracht kan putten uit dit geloof. Ga uw man eens roepen en kom dan terug, klinkt er dan, voor ons heel onverwacht, uit de mond van Jezus. Ik heb geen man, is vervolgens het antwoord van de vrouw. En nog opmerkelijker is wat Jezus dan zegt. U hebt gelijk, zegt hij. U hebt goed geantwoord als u zegt dat u geen man hebt. U heeft 5 mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Jezus vindt dat de vrouw goed gesproken heeft. En hier wordt volgens de exegeet Jan Nieuwenhuis waarschijnlijk het beeld gebruikt dat zo kenmerkend is voor het Johannesevangelie. Het beeld van de bruidsmystiek. De eeuwige zelf is de bruidegom van Israël. Het volk is Gods bruid. God en zijn volk zijn met elkaar getrouwd. In deze gedachtegang kan de vraag van Jezus: ga en roep je man, verstaan worden als: wie is jouw God met wie jij bent getrouwd? En in dezezelfde beeldtaal legt de vrouw aan Jezus haar geloofssituatie uit. Hoe het op dit moment met haar geloof gesteld is. 5 is ze getrouwd geweest. En dat zou in het kader van dit geloofsgesprek een verwijzing kunnen zijn naar de 5 boeken van Mozes. De Torah, die slechts door Samaritanen erkend worden. En die zij nu heeft, is haar man niet. Daarmee geeft de vrouw aan dat dit geloof haar niet geeft wat zij nodig heeft. Zij is zoekende naar een levend geloof dat haar leert wie ze zelf is, wie God is en hoe de wereld ten diepste in elkaar zit. Op dezelfde manier als deze vrouw was Godfried Bomans, maar zijn ook anderen voor en na hem, gewone gelovigen zoals u en ik, zoekende naar een levend geloof en leggen hun geloofsvragen neer bij Jezus. Gaan met hem in geloofsgesprek. De Samaritaanse vrouw ontmoet bij de bron Jezus. Iemand die haar erkent en bevestigt. En op dat moment begint in de vrouw de bron te stromen van levend water. Zij heeft haar dorst gelest bij Jezus en keert zich om en wordt zijn apostel. Haar leven, haar geloof wordt vruchtbaar. Ze staat op en zaait overal om zich heen het bericht van Jezus' komst, zo vertelt het slot van dit hoofdstuk. Door het gezaaide woord van de vrouw komt een groot deel van de stad Samaria tot geloof en tot de belijdenis dat Jezus de Messias is, de redder van de wereld, dat Hij het is die mensen levend water schenkt. Zomaar een anonieme vrouw, een Samaritaanse, in de ogen van de tempelbestuurders in Jeruzalem een onreine en niet zuiver in de leer. Maar Jezus vraagt haar te drinken, spreekt met haar van mens tot mens, ontraadselt haar bestaan en aarzelt niet haar tot zijn apostel te maken. Amen. Lied 700, de versen 1 en 2 worden nu gezongen door de zangers en het derde vers wordt gesproken door de mannen.
De mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar Jet van boven als teken van verbondenheid. Vanavond om 7:00 is er een vesper in de grote kerk. Liturg is Peter van der Kamp. En ik had net misschien even moeten zeggen, als gemeente zingen we alle acclamaties. Dat zijn alle stukken in de liturgie waar noten bij staan. Ook het Onze Vader. En ook zingen we met z'n allen het slotlied. De collectes. De eerste collecte is bestemd voor Open Doors. Deze stichting ondersteunt christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training. En verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar het werk in onze eigen gemeente.
Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, wij danken u voor Jezus Christus. Zelf bron van levend water, die mensen inspireert om hun gaven te geven, om bereid te zijn tot delen, om met open handen en een warm hart naar de ander toe te gaan en deze te omringen met aandacht. Zo bidden wij om uw geestkracht. Van wie de gezondheid wordt bedreigd, voor hen die voor het leven van een dierbare vrezen, voor hen die rouw dragen vanwege een groot verlies, voor hen roepen wij tot u. Zo bidden wij voor mensen die lijden aan het leven, die gekweld worden door angsten, voor hen die op zoek zijn naar nieuwe zin,
en waarde. Geef hen kracht en moed om door te gaan. Voor hen roepen wij tot u. Zo bidden wij voor ons allen, hier bijeen, maar ook online met ons verbonden. Geef ons een levend geloof, zoals Jezus ons dat voorleefde, opdat wij zullen werken aan verzoening, opdat we ons met hart en ziel zullen inzetten voor waarheid en vrede, opdat we open zullen staan voor de ontmoeting met anders gelovigen, met mensen uit een andere cultuur. Geef ons een zuiver hart dat uitgaat naar onze naasten en bewaar in ons het vertrouwen in u. Zo roepen wij tot u. En in de stilte van dit ogenblik bidden wij voor hen die wij in ons hart dragen, om wie wij zorgen hebben. Wij dragen hen aan u op. Mogen ons gebed als een beschermende muur om hen heen zijn. En één met Jezus Christus bidden wij zingend de woorden die Hij ons heeft voorgezegd. Het slotlied dat we zo mogelijk staande zingen, nu allemaal mogen zingen, is lied 416. De versen 1 tot en met 4. Ga met God en Hij zal met je zijn. Thank you. Laten we dan u allen heen gaan in vrede, terwijl we met ons dragen de zegen van de Heer. De Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.